Namens de kerkraad heet ik u en iedereen die meeluistert via kerktelefoon of internet hartelijk welkom in deze dienst vanuit de Maranatenkerk. Vanmiddag zal voorgaan dominee van Kampen. De schriftlezing kunt u vinden in Jacobus 1 en in deze laatste leerdienst uit de Heidelbergse Catechismus zal vraag en antwoord 127 behandeld worden. Voor de verkondiging zullen er twee collecten worden gehouden. De eerste rondgang is bestemd voor het wijkwerk en de tweede is bestemd voor de kerkvoogdij. Bij de uitgang is er een inzameling voor de aangeschafte Bijbels en u vindt hier ook de zendingsbussen waarvan de opbrengst ten goede komt aan het project in Kenia. Enkel bericht uit de gemeente. Rianne van Pel zal deze week geopereerd worden in het AMC in Amsterdam. En de kerkraad nodigt alle mannen uit de gemeente uit voor het mannenontbijt op zaterdag 12 november. Vanaf 8 uur bent u hartelijk welkom in een van de zalen van de kerk. Hoe lieflijk, hoeveel heil genot, o Heer der legers, schare God, zijn bij uw huis en tempel zangen. We gaan nu zingen op Psalm 84, het eerste vers. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 118, vers 4. De Heer is aan de spits getreden. En vers 6, zij hadden mij omringd als bijen. Psalm 118, vers 4 en vers 6. Wij doen nu belijdenis van het geloof met de woorden van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4, paragraaf 16. En willen daarna zingen uit Psalm 68, vers 11. Gewis hoe hoog de nood mag gaan. Psalm 68, vers 11. Wij doen belijdenis met de woorden van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4, paragraaf 16. En daar belijden wij: doch gelijk de mens door de val niet heeft opgehouden een mens te zijn, begaafd met verstand en wil, en gelijk de zonde die het ganse menselijk geslacht heeft doordrongen, de natuur van de mens niet heeft weggenomen, maar verdorven en geestelijkerwijze gedood, alzo werkt ook deze goddelijke genade van de wedergeboorte in de mensen niet als in stokken en blokken, en vernietigt de wil en zijn eigenschappen niet, nog dwingt hem met geweld zijns ons ondanks, maar maakt hem geestelijk levend, heelt, verbetert en buigt hem tegelijk lieflijk en krachtiglijk, alzo dat waar de wederspannigheid en tegenstand van het vlees tevoren ten enenmale de overhand had, daar nu een gewillige en oprechte gehoorzaamheid van de geest de overhand begint te krijgen, waarin de waarachtige en geestelijke wederoprichting en vrijheid van onze wil gelegen is. En ten ware dat die wonderbaarlijke werkmeester van alle goed in deze voege met ons handelde, de mens zou ganselijk geen hoop hebben vanuit de val te kunnen opstaan door zijn vrije wil, waardoor hij zichzelf, toen hij nog stond, in het verderf heeft gestort. Tot zover. De schriftlezing voor vanmiddag vindt u in Jacobus 1. Jacobus 1. En we beginnen te lezen bij vers 1 tot en met vers 18. En let u dan op het woordje verzoeking, want daar gaat het over in de preek. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, wees verheugd. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, omdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort schiet. En als iemand van u in wijsheid tekort schiet, Laat hij die dan vragen aan God die aan een ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Maar laat de broeder die nederig is zich beroemen op zijn hoge staat. En de rijke in zijn nederige staat, want hij zal als een bloem in het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren. En ook is zijn bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dwaal niet, mijn geliefde broeders. Elke goede gave en elke volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. Tot zover de schrift lezen. Wij willen in deze leerdienst voor het laatst stilstaan bij de catechismus. Het wordt echt de allerlaatste preek. En die gaan we houden over zondag 52, vraag en antwoord 127. En we bepalen ons in de preek bij het antwoord wat hier gegeven wordt. Ik lees u voor zondag 52, vraag en antwoord 127. Wat is de zesde? Dat is de laatste bede van het Onze Vader. Antwoord: leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat wil zeggen, omdat wij van onszelf al zo zwak zijn, dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Tot zover. Wij gaan nu de Heere aanroepen in onze gebeden. En wij denken in de voorbeden aan Rianne van Pel, zoals genoemd is, wordt woensdag geopereerd. En we denken ook aan enkele gemeenteleden die gisteren vertrokken zijn naar Arad Gai. Daar hulpgoederen gaan brengen. Ze hopen dan donderdag weer terug te komen. En ook voedselpakketten voor de Roma-christenen al daar zullen afleveren. Zullen we samen bidden om Gods zegen? Heere almachtige en barmhartige God, wij richten onze gebeden tot de aanspraakplaats van uw heiligheid. Wij komen voor uw troon eerbiedig en ootmoedig. Majesteit, groot is uw majesteit. Vanaf de troon vestigt de Zoon zijn heerschappij. Gebruikt u ook deze middagdienst, Heer Jezus, om uw heerschappij op te richten, te vestigen in harten die u nog niet toebehoren. U gebruikt daarvoor uw woord, het gezongen woord, het gebeden woord, het gelezen woord, het gepredikte woord en uw Heilige Geest. Door uw woord en geest gaat u zondaren en vijanden met uzelf verzoenen. Vanaf de troon zit u niet alleen als koning van uw rijk. En dat rijk dat eenmaal in volmaaktheid zal doorbreken hier op aarde. Maar Heere, u zit ook op uw troon als hoge priester, barmhartig, medelijdende hoge priester, die volkomen met ons kan invoelen en meevoelen wat het is om verzocht te worden Omdat u in alle dingen net als wij verzocht bent geweest. Heftig kan de verzoeking zijn. Aanhoudend. O Heere, en wij danken u zo dat u mens geworden bent. En dat u nog steeds mens bent. En dat u in alle eeuwigheid mens zal blijven. Engelen weten niet waar wij doorheen moeten hier in dit strijdperk van dit leven. Op vijandelijk bezet gebied. Maar u weet het wel, want u hebt 33 jaar op deze aarde vertoefd. En daarom weet u wat we lijden, hoe machteloos we zijn. En u schenkt ons uw liefde en erbarmen. Wij doen een beroep op uw genade, Heere. En wij danken u dat u ons in de strijd tegen de Satan, die zwarte, duistere machten, die bezit nemen van West-Europa, die bezit nemen van ons land. 30 jaar geleden kwam het occultisme zo op en nu lijkt het of het zevenvoudig verergerd en vermeerderd is. In de muziek, in het speelgoed, in de hele filmindustrie, in de medische wereld. We zien het op flyers, er zijn beurzen die gehouden worden om propaganda te maken voor de vorst der duisternis. Wij mogen vanmiddag belijden vanaf de troon vestigde zoon zijn heerschappij. En heren, wat een zegen om onder uw vlag te mogen leven. En om onder de kruisvlag te mogen strijden. Dank u wel, o God, dat u ons in uw dienst wil nemen en ook kracht wil geven. Tegen de Satan, tegen die verlokkende, verleidende wereld die in een stad als Rotterdam zo dichtbij is en zo voor het oprapen ligt. De bekoringen van de wereld om ons heen. En om ons ook te beschermen tegen ons eigen zondig hart. O Heere, wat een wonder dat u naar ons wil omzien. Eigenlijk is de aarde maar een stofje, een stipje in een uithoek van een zwijgend heelal. Dat grote universum, een zwijgend heelal. En in een uithoek een planeet die aarde heet, een stipje. En wij zijn maar een stofje, molecuulachtig klein. En toch, onder die miljoenen mensen, bent u in ons geïnteresseerd. Dan gaat het ons duizelen, Heere. Onder die miljoenen mensen luistert u en neigt u uw oren naar ons gebed. Ook naar een kindergebedje. Als een kind zijn knietjes buigt en tot u bidt, dan is het voor u niet te min en niet te klein. O grote God, om te luisteren naar het gebed dat uit het hart van een kind naar u wordt opgezonden. U bent ofschoon oneindig hoog, u slaat het oog op hen die nederig knielen. En daar is gelukkig geen minimum of maximum leeftijd aan verbonden. Heere, we komen tot u om u te danken voor uw vele zegeningen. Ook in de afgelopen week ons geschonken. In de herdenking van de hervorming zoveel eeuwen geleden. Maar ook in de dag wat de dankdag mochten houden om u de dank te bewijzen die u eeuwig waard bent. En Heere, dan komen we ook vanavond tot u. Om uw gunst en uw hulp te vragen. Ook als we het moeilijk vinden om alles op een rijtje te zetten. Heere, als we jong zijn, dan denken we vaak door bijbelstudie, wat goed is. Dat we op een gegeven moment weten hoe de dingen in elkaar zitten. Totdat we gaan ontdekken als we ouder worden dat er in ons voorwiel een bochel zit. Dat er een slag in ons wiel zit en we krijgen het nooit kloppend. Wie u bent, u bent veel groter, God is groot en we begrijpen hem niet. U vraagt ook niet of we u gaan begrijpen, maar u vraagt wel of we u leren vertrouwen door dik en dun, dwars door alles heen. Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. Al blijf ik met de slag in mijn wiel zitten. En toch, Heere, u bent te vertrouwen. U bent beminnenswaardig. Hoog geloofd, dat loopt u gelukkig nooit uit de hand. Heere, wij willen voorbeden doen voor Rianne van Pel die geopereerd gaat worden. Wat een lange, lange nasleep van haar ongeluk wat ze vorig jaar kreeg in Oeganda. Heere, wat moeilijk ook voor haar om te dragen nu ze de beperkingen van haar lichaam gaat ondervinden. En pijnlijke operaties moet ondergaan. Haar geest wil zoveel, maar haar lichaam gaat niet mee. En dat zo jong. Wij bidden u, o God, om uw hulp en uw bijstand. Om uw nabijheid. Maak uw naam ook waar, ook voor haar. Heere, ik ben erbij. Ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. Waar uw hulp op aanvraag wordt verkregen, geeft u die hulp ook rijkelijk. Heren, wij willen u voorbeden doen voor de groep die naar Aratgai is, om daar te helpen. Ze zijn gearriveerd, wij willen u bidden om gezegende en goede ontmoetingen de komende dagen. En brengt u ze ook weer behouden thuis aanstaande donderdag. Dat de goederen zullen komen op de plaats waar het ook het hardste nodig is. En dat er ook goede gesprekken mogen worden gevoerd. En dat er ook iets moois mag worden gebouwd. We dragen hen aan u op. Heer, in het bijzonder wil ik u bidden ook op dit moment voor de ambtsdragers. En in speciaal ook voor de oud-ambtsdragers. Heer, het is een grote zegen als we met elkaar samen het goede voor de gemeente mogen zoeken. Ons geroepen mogen weten om in uw wijngaard te dienen, de schouders niet alleen eronder te zetten, maar ook schouder aan schouder in uw wijngaard te mogen staan. Eensgezindheid, de eer van u te mogen zoeken en het goede voor de gemeente, maar we denken ook aan de oud-ambtsdragers die hier ooit hebben gediend. En die jaren van hun leven hebben gegeven in huisbezoeken, in vergaderingen. In contacten met mensen de vreugde en de verdriet hebben gedeeld. En die nu uit het ambt zijn en vaak in de luwte terechtkomen. En vaak ook in een gat terecht zijn gekomen. En als dan een geliefde wordt gemist en je blijft eigenlijk in de eenzaamheid over. Dan wil ik u in het bijzonder bidden voor allen die hier ooit in het bankje hebben gezeten. En die het best wel moeilijk vinden om in de kerk hier te zitten waar zoveel gebeurd is. En waar de gedachten vermenigvuldigen, waar de herinneringen vele zijn. Maar heren, mogen ze dan ook zien op uw trouw en op uw nimmer aflatende zorg voor uw gemeente. Om zo alles ook in uw handen te mogen geven wat er vroeger gebeurd is en hoe het nu gaat. En dat u mensen helemaal niet nodig hebt, vroeger niet en nu niet. Maar dat u ze toch wilde gebruiken en dat in de eeuwigheid er een verrassing voor hen zal wachten. Die bezoeken waarvan wij wisten, waarvan wij niet meer weten of ze ooit hebben afgelegd en wat we toen hebben gezegd, dat in de eeuwigheid u zal openbaren dat u daar verder mee gegaan bent en dat u dat tot een zegen hebt willen stellen. Heren, mogen we daardoor bemoedigd worden dat wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus zijn waarde heeft en dat zal u uit genade belonen, het zal ook blijven bestaan. Geef ons een goede en gezegende uur met elkaar. Hoor ons, Heren, als wij zo tot u bidden, ook de nood van de wereld bij u neerleggen. In Syrië, waar zoveel lange maanden, zoveel slachtoffers vallen. Zoveel bruut geweld wordt gebruikt op burgers. O God, gedenkt u in uw toren aan uw ontferming, zoals Habakkuk dat ooit bad. Houd uw werk in stand, ook in Syrië en ook in het Midden-Oosten. U hebt overal in alle landen uw volk, uw kinderen zitten. En mag het bloedvergieten ophouden. Geef vrede, o vredevorst, op aarde en in de zielen van mensen. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek. Psalm 3, vers 2. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. En vers 4. Sta op, verlos mij, Heer. Psalm 3, vers 2 en vers 4. Gemeente, wij gaan nadenken voor de laatste keer over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Het gebed wat de Heer Jezus zijn discipelen leert bidden en wat hij ook zelf voor zijn discipelen heeft gebeden in het hoge priesterlijk gebed. Toen de Heer Jezus aan zijn vader vroeg: Vader, ik bid niet dat u hen uit deze wereld wegneemt, maar dat u ze bewaart voor de boze. Het gaat over verzoeking en verlossing vanavond. Niet alleen dat Jezus voor hen bidt, maar ze moeten ook zelf bidden. Heere, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van die boze. En die boze die wordt hier beschreven in de catechismus als een driekoppige vijand. De duivel, de verzoeker, de boze, maar ook de wereld die in de Bijbel genoemd wordt de tegenwoordige boze wereld. Een zonder satanisch systeem, maar ook ons eigen hart hebben we tegen. Dat wordt hier genoemd ons eigen vlees. Ook dat is boos. Die strijd is al begonnen in het paradijs. En daar gaan we vanavond over nadenken. Ik zet boven de preek een bede om bewaring. Drie gedachten. Ten eerste een belijdenis van onszelf. Er staat in antwoord 127, omdat wij van onszelf zo zwak zijn dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan. Ten tweede een bedreiging door de vijand, de tegenstanders. Het gaat verder met en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten. Wat een bedreiging. En ten derde een bede tot God. Er staat in het antwoord: zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke tegenstand doen. Totdat wij uiteindelijk ten enenmale de overhand behouden. Een bede om bewaring. We letten ten eerste op een belijdenis van onszelf. Ten tweede een bedreiging door de vijand. En ten derde een bede tot God. Gemeentekinderen, het is een goede vraag, wat is nou eigenlijk een verzoeking? Leid ons niet in verzoeking. Dat is nog niet zo simpel om daar een goed antwoord op te geven. Want in de Bijbel, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, in de grondtalen, het Hebreeuws en het Grieks, is het woord verzoeking en beproeving hetzelfde. Wij maken zo een beetje een onderscheid tussen verzoeking en beproeving, maar het is oorspronkelijk hetzelfde woord. God kan je beproeven, verzoeken, maar ook de Satan kan je verzoeken. Daar zit wel een verschil in. Als God ons verzoekt, dat noemen wij dan beproeving, dan heeft dat altijd een positief doel. God verzoekt of beproeft ons nooit boven ons vermogen en ook nooit tot onze eigen schade. Testing, trying, zeggen ze in het Engels. Hij test ons om een goed resultaat te kunnen creëren in zijn kinderen. Maar als de Satan ons verzoekt, dan heeft dat een negatieve bedoeling. Tempting in het Engels. Hij wil altijd ons tot val brengen en in het verderf brengen. Het is een aanporring ten kwade. God wil ons sterken en staal en louteren door de verzoeking. En de duivel wil ons door diezelfde verzoeking kapot maken. Verliezen doen halen in plaats van winst. Merkwaardig zie je bijvoorbeeld in Genesis 22. In de Statenvertaling, de aloude Statenvertaling. Dan staat er in Genesis 22 vers 1. En God verzocht Abraham. Maar in de herziene Statenvertaling staat. En God stelde Abraham op de proef. Er staat letterlijk verzoeken, maar het was een verzoeking van God. En dat is dus een beproeving. Dezelfde gebeurtenis kan een test van God zijn en een verleiding van de Satan. Ik ga nog een voorbeeld noemen. Sommigen hebben wel gezegd, ja, dat is een fout in de Bijbel. Nee, er staan in de Bijbel geen fouten. Er staat van David dat op een gegeven moment dat hij het volk gaat tellen. Aan het eind van zijn leven, dan staat er in 2 Samuel dat de Satan hem aanporde om het volk te tellen. En in 1 Kronieken staat dat God, de Heere, hem aanzette om het volk te tellen. Is dat nou een tegenstrijder? Nee. Het is een verzoeking en een beproeving. Het is eigenlijk, God is erin betrokken en de Satan is daar ook in betrokken. De Satan wil David tot val brengen en het volk in het verderf brengen. Maar God wil door die test van David uiteindelijk een positief doel bereiken door de plaats aan te wijzen waar de tempel gebouwd zal worden. De dorsvloer van Arauna. Nou, dat is één. Verzoeking kan dus van God zijn, ten goede. Maar hetzelfde gebeurtenis kan ook door de Satan gebruikt worden ten kwade. Kijk nou eens naar Petrus. Nog één voorbeeld, om het duidelijk te maken. Kijk nou naar Petrus. Hij lag op de zeef. Satan heeft uw zee begeerd, de zift als de tarwe. Je zou zeggen, dat is een verzoeking van de duivel. Ja, maar ook een beproeving van God. God wil bij Petrus het kaf van de hoogmoed eraf halen, zodat je die tarwekorrel overhoudt door die zeef. En de Satan die wil bij diezelfde Petrus het kaf overhouden en die korrel wegmoffelen. Wat nou God ten goede bedoelt, dat wil de Satan ten kwade door dezelfde gebeurtenis. Goed, nog een onderscheid. Leid ons niet in verzoeking. De verzoeking kan van buiten afkomen, de wereld, de duivel, maar kan ook van binnen uitkomen. En dan kan het een vraag zijn in je leven. Dominee, wat is nou het verschil, die vraag heb ik wel eens gekregen meerdere malen, wat is nou het verschil tussen je eigen boze hart en als de Satan je wat in je hart werkt? Hoe kan je nou het onderscheid maken tussen wat van jezelf is en wat van de duivel is? Nou, dat is een goede vraag. Wanneer komt het nou van buitenaf en wanneer komt het nou vanuit je binnenste? Nou ja, laat ik eens proberen daar een voorzichtig antwoord op te geven. Ik denk, het komt uit je eigen zondige hart, dan broedt dat meestal. Dan gaat dat heel geleidelijk aan. Maar als het van de duivel komt, van buitenaf, dan gebeurt het vaak plotseling. Als het uit je eigen zondige hart komt, dan word je er ook niet bang van. Dat gaat zo heel geleidelijk aan. Boezemzonde, hè, dat komt van binnenuit. Dat vind je eigenlijk best wel fijn, daar wil je geen afstand van doen. Nou, dat is van jezelf. Maar als de Satan een pijl in je hart schiet, plotseling een vurige pijl, dan schrik je er zelf van. Als het uit je eigen hart komt, dan vind je het eigenlijk nog wel aangenaam ook. Maar als het van buitenaf, van de duivel komt, dan heb je er weerzin tegen. Dat is een inwerping, zeiden ze vroeger. Een inwerping van Satan. Ik zal een voorbeeld noemen. Ik heb het wel het meer misschien gezegd, maar ik sta daar wel eens onderaan de kansel vlak voor de dienstbegin. En dan doe ik daar in een halve minuut een gebed. En u wilt niet weten wat er soms, niet altijd, soms is het ook heel rustig. Maar juist die heilige momenten voordat ik die kansel opga. Dan kan er soms op één een gedachte of een flits in mijn gedachten komen van wat ik vroeger ooit heb gezien of gehoord en wat verkeerd was. En dan schrik ik ervan, ga weg Satan, geef me Here heilige gedachten. Juist die dingen die je vroeger gedaan hebt, die zondig waren en die vergeven zijn, die gebruikt de Satan soms als een pijl om in je hart te schieten. Ik kreeg een vraag pas geleden van een vrouw via de mail uit een ander gedeelte van het land. En ze zegt, dominee, ik heb het pas geleden een keer meegemaakt dat ik wakker werd, dat ik vloekend wakker werd. En ik werd er bang van en ik schrok. Ik zeg, Heere Jezus, wilt u mij van deze godslasterlijke gedachten bevrijden? Nou, dat komt niet uit je hart. Dat is een inwerping van de Satan. Die zo'n vloek in je ziel werpt. En je schrikt ervan, je bidt tot de Heer. En het lijkt wel een worsteling in het gebed. Een worsteling. Heere, wilt u de Satan wegdoen uit deze kamer, uit mijn hart? Het kan gebeuren dat je soms een onreine gedachte opeens flitst door je heen. Je wil het helemaal niet in je heilige momenten. Dat is een inwerping, dat is een verzoeking van buitenaf. Gemeen hè, van de Satan dat het zelfs in je slaap kan komen. In je onderbewuste kent u dat aloude avondlied van de Hernhutters. Prachtig lied. Waarin gevraagd wordt of de Heere ook als je gaat slapen over je wil waken. Laat mij slapend op u wachten. Heer, dan slaap ik zo gerust. Geef mij heilige gedachten en weest u in mijn slaap mijn lust. Geeft u mijn heilige gedachten ook als ik slaap. Laat het zo mogen zijn, Heere, dat waar het lichaam slaapt, het hart waakt, daar het zich in u vermaakt. Mooi avondgebed. Nou, dat is een verzoeking van buitenaf en van binnenuit. We gaan nu naar de eerste gedachte. De belijdenis van onszelf. En dan staat er, terwijl wij van onszelf zo zwak zijn dat we geen ogenblik kunnen bestaan. Wij zijn van onszelf zwak. Hier is een kind van God aan het woord die beleidt zijn eigen zwakheid. Hoe zwak zijn wij? We kunnen ne momento, staat er in het Latijn. Geen één moment, geen seconde in eigen kracht bestaan. Staande blijven. Tegen die overmacht van die driekoppige vijand. Zwak van moed, klein van krachten. Kwetsbaar, krachteloos. En daar moet je ook achterkomen in je christenleven. Dat dat echt zo is. Dat wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen. En dat die zonde zelfs in het leven van een christen ook tijdelijk de overhand op je kan krijgen. Zo machteloos. He, die duivel, die gevallen engel, die God van deze eeuw, die afgod van deze eeuw. Die is veel sterker dan ik zwakke sterveling, christen. En de wereld met zijn sterke aantrekkingskracht. En mijn eigen hart dat ik nog tegen heb ook. Zwak, zo zwak. Wil je een voorbeeld, kinderen? Nou, ik noem maar de bekende voorbeelden van David en Petrus. Oude Testament, Nieuwe Testament. David, de man naar Gods hart. Kind van God, knecht van God. Man naar Gods hart. En dan is hij een keer daar op zijn dak aan het wandelen. Leeg, niks aan het doen. Ja, wat ben je aan het doen, David? Nou, ik niks. Ik ben een beetje aan het niksen. En hij wandelt daar op zijn dak, ledigheid, hè, ledigheid. En hij is daar een beetje aan niks op zijn dak en hij is alleen, ja, dan gaat het vaak fout. En dan laat de duivel hem zijn mooie buurvrouw zien. En een wereld, de duivel laat hem die mooie buurvrouw zien. En een wereld van avontuur, dat ontrolt zich voor zijn ogen. En zijn hart zegt, yes. En dan gaat hij, hij zag, hij begeerte en hij viel. En had je David, hè? Al had je David als een jochie met zijn harp in zijn handen, tokkelend, zingend, componerend psalmen. Al had je aan David gezegd, David, er komt nog een keer een moment in je leven dat jij een laffe overspeler wordt met je buurvrouw. En dat je een moordenaar wordt van je eigen buurman. Dan zou David geschrokken zijn. Ik, met de zalving van de Heere op mijn voorhoofd. Ja, jij David. Zo zwak zijn we nou. En als dat nou geldt voor de grote Bijbelheiligen. Als er gelegenheid is. En er komt genegenheid bij. En de Heilige Geest bewaar je niet. Dan val je. Vroeger zei je ouderwetse dominees wel eens op de preekstoel. Als je verkering had. Dan werd er ook voor jullie gebeden. En dan zei die ouderwetse dominees. Heren, als ze nou in de gelegenheid zijn. Om te zondigen met elkaar in het lichaam. Wilt u dan de genegenheid wegnemen? En als er nou genegenheid is, wilt u dan de gelegenheid wegnemen? Nou, bij David zie je hier de gelegenheid, maar de genegenheid komt er ook door ze niet te doen. En dan gaat het mis. Je eigen zondig hart, springstof, plofstof. En er komt een vuurtje bij, een vonkje bij. Ja, het is waar wat de catechismus zegt, zo zwak. Catechismus wil als het ware zeggen, kinderen van God, overschat jezelf niet. Bij te weinig zelfkennis denk je te groot van jezelf. En hoe meer je jezelf vertrouwt en hoe minder Gods vertrouwen er is, dan ga je een keer onderuit. Petrus, Nieuw Testament, avondmaal gezeten. Hij denkt nog te goed van zich, hij overschat zichzelf. Als iedereen u verlaat, ik niet. Ja hoor, dan gaat hij. Daar gaat hij. Voor een slavinnetje. 3 nederlagen op 1 dezelfde avond. En wat voel je je dan een loser voor jezelf? En wat wordt Gods volk dan bedroefd als een kind van God zondigt? Dan zweent de hele gemeente. En wat wordt de naam van de Heere om jou gelasterd? En wat lacht de wereld als ze je onderuit kunnen krijgen? Ziet u dat er een geestelijke strijd gaande is? En dat het eigenlijk gemeen is, 3-1. En dat je uit jezelf absoluut niet staande kan blijven. Gelukkig maar dat de Heere Jezus heeft gebeden voor Petrus. Zijn geloof niet zou ophouden. Als je zelf niet meer kan bidden. Vraag dan maar, Heere. Zoals een moeder dat doet, hè. Bij een klein kind. Doe jij, als jij nou eerst bidt, dan doe ik het daarna, zeggen moeder tegen een klein kind. En dan kan het wel eens zijn dat een klein kind zegt, ja, maar ik wil niet bidden, of ik kan niet bidden. Nou, kom dan maar met je handjes en dan legt moeder de handen om die handjes en dan gaat moeder met dat kind bidden. Petrus, als jij niet meer kan bidden, alleen maar kan vloeken, dan leg ik mijn handen om je hand en dan vraag ik, Vader, ik heb voor jou gebeden tot de Vader, dat je geloof, dat zijn geloof niet zal ophouden. Nou, dat is de Heer Jezus. Nou, dat is de eerste gedachte, een belijdenis van onszelf, zwak. Tweede gedachte, de bedreiging door die vijand. Er staat dat, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten. Dat is de bedreiging. De catechismus zegt als het ware ten tweede, niet alleen van overschat jezelf niet, dat is de eerste gedachte, maar het zegt ten tweede ook onderschat de vijand niet. Ze houden niet op je aan te vallen. Die drie tegenstanders in de geestelijke strijd, dat zijn geen schoothondjes. Die Satan wordt genoemd een brullende leeuw. Ik vind het altijd nog mooi. Ik vind eigenlijk dat iedere belijdeniskategezant, iedereen die geloofsbelijdenis doet, je moet eigenlijk in je leven een keer de Christenreis van Bunyan hebben gelezen. Echt, daar staan zoveel Bijbelse lessen, geestelijke lessen in. Ook Bunyan in zijn Christenreis heeft alle drie die vijanden benoemd. Een Christenreis naar de eeuwigheid, naar dat betere vaderland. De keuze wordt gemaakt door de enge poort, die smalle weg, langs het kruis, over de smalle weg, naar het vaderland. En dan beschrijft Bunyan zo prachtig, hè? Spurgeon zegt, die Christenreis, die heb ik 100 maal gelezen in mijn leven. En dan beschrijft hij zo indrukwekkend wat dan de belevenissen zijn van die christen. Het is een pelgrimsreis, het is geen plezierreis. Het is geen vakantiereisje naar de hemel. Straks rij je pas vakantie, hier is strijd. Het is geen vakantiereis, het is ook geen handelsreis. Ik ben hier op aarde om zoveel mogelijk winst te maken. Het is een pelgrimsreis. In het land van je vreemdelingschap ben je op reis, op weg naar het betere en het blijvende vaderland. Je bent een vreemdeling, een pelgrim, een bijwoner. En onderweg ga je door velden en over wegen die bezaaid zijn met doorns en distels en waar je je voet aan kan wonden en je kleren aan kan scheuren. En dan komt hij daar terecht en dan krijgt hij daar te maken met Apollyon, de Satan. Verschrikkelijk monster dat hem aanvalt. Strijd, geen stratego, laten we een spelletje spelen. Een strijd op leven en dood. Zo kan de Satan tekeer gaan het leven van een kind van God. Een christen wordt gewond, maar hij heeft zijn zwaard. Hij verliest het en dan ligt hij onder. Maar door dat zwaard van het woord van God, die zwaard van de geest, weet hij toch de Satan van zich te weerstaan en van zich en te overwinnen. Hoort u dat? Overwinnen. Door het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Nou, dan de wereld, ijdelheidskermis. Wordt de wereld in beschreven. Met zijn verlokkingen, met zijn verzoekingen, met zijn leuke dingen, zijn vermaak, zijn verleidingen. Om de verkeerde keuzes te maken. Maar christenen en zijn metgeel zeggen, we moeten hier weg. We laten ons niet meezuigen, dat doen we niet. En dan keert de wereld zich tegen. In plaats van dat vriendelijke gezicht van die ijdelheidskern van de wereld, dan worden ze boos, dan worden de mensen boos en geïrriteerd en geërgerd aan christen. En dan keert het zich tegen hen. De wereld keert zich tegen hen. En dan zeggen ze, moet je kijken wat een achterlijke kleding die gasten aan hebben. En wat een rare taal spreken die mensen. Wat is dat voor een taal? En let eens op hun gedrag. Hoe kunnen die mensen ooit blij zijn? Dat snappen we niet. Dat is in de blijdschap in de Here. En dan wordt er eentje gedood. Zoveel vijandschap. Ze worden uitgestoot. En dan beschrijft Bunyan ook, niet alleen de Apollyon, niet alleen de duivel, niet alleen de wereld, maar ook het eigen hart. Dan lopen ze op een gegeven moment daar christen en hopend. En dan zien ze een paadje en denken, hé, dat gaat sneller. Dat gaat sneller, dat is makkelijker. En dan pakken ze een plank en dan verlaten ze de koninklijke weg en dan gaan ze over het plankje, gaan ze een eigen paadje in, een zijpad, een bijpad. En dat lijkt in het begin aangenamer en sneller en wat makkelijker, maar spoedig wordt het donker en dan raken ze de weg kwijt en dan is het zo moeilijk om weer terug te keren. Het eigen hart dat bijpaden, dat dwaalziek is, wat heeft Bunyan dat mooi beschreven. In de catechismus staat, ze houden niet op ons aan te vechten. Continu, het houdt niet op, tot op je dood. Ik weet niet, gemeenteleden, want u die wat ouder bent, maar u zal ongetwijfeld eens een keer bij een doodsbed hebben gestaan. Van een geliefde, van een familielid. En misschien, ik herinner dat ook nog wel van iemand in mijn familie die echt de doodstrijd heeft gehad. En dan sta je daarbij, hè, en dan zie je hoe een mens op het uiterste met die laatste vijand, de dood, zo'n strijd kan hebben. En je leest wat en je zingt wat en je bidt wat, maar, o Heer, wat is die laatste vijand ook de wreedste vijand? Aanvechting, tot op je dood. Dominee, ik vind dat een beetje mineur. Is dat nou het leven van een christen? Nou ja. Ja, dat is het leven van een christen. Maar ik moet eigenlijk zeggen twee woorden. Een christen kent zowel rust als strijd. Alle twee. Hier ligt een nadruk op een strijd, maar ik moet alle twee zeggen. Een christen kent in zijn leven vrede. Zoete, zalige vrede met God door het geloof in de Heer Jezus. Dat heeft hij. Dat neemt niemand hem ook meer af. Verzoend met God. Vrede met God. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Dat is hier. Vrede in mijn God. Maar hij krijgt daarnaast last van de tegenpartij. Satan. Die tot hem komt. En die vrede, die orde, die rust wil verstoren. Ziet u het? Een christen die kent vrede en die kent strijd. Alle twee. Hij kent een rust omdat hij weet, ik ben verzekerd dat niets mij zal scheiden van de liefde van God. Hij kent ook een strijd. Het wordt aangevallen, aangevochten. De duivel die wil de hemel, die vrede verstoren in mijn hart. Die verzet zich. Ik ben nog niet helemaal vrijgemaakt van de zonde. Ik weet dat de Satan verslagen is, maar hij is nog niet verpletterd. Hij kan het me nog knap lastig maken. Rust en vrede. Vrede in het volbrachte werk van Christus, daar mag ik in rusten. En toch ook strijd. Goed, we gaan verder. Het is een voortdurende strijd, staat er continu. Geen wapenstilstand. Geen minimumleeftijd, ook geen maximumleeftijd. Je krijgt ermee te maken. Een strijd van buitenaf. Verzoekingen, vervolgingen, verlokkingen. Van binnenuit. De neiging, de drift te veel, het hart onrein. Daar komt nog vlees en wereld bij, maar ook onbijbelse dwalingen. Daar kan de Satan ook mee komen, als een engel des lichts met onbijbelse dwalingen. Ik las van de week, vorige week in de Waarheidsvriend geloof ik, dat sprak me aan. Zomaar een stukje wat ik onthouden heb. Dat de duivel kan komen met systemen, met systemen. Je bent een bijbelonderzoeker. Dat is nou gevaar voor een kind van God, hè? Je bent een bijbelonderzoek, je leest je bijbelstudie alleen of samen. Je gebruikt er van alles en nog wat bij. Jij leest je bijbel goed en grondig door. En weet je, als jongere, ik herken dat zo uit mezelf. Je wil gewoon doorgronden wat er in die bijbel staat. En honger naar het woord, en dat is van God. Maar je probeert het vaak ook te snappen. En het is gewoon niet altijd te snappen. Dat moet je leren als je wat ouder wordt. We maken er vaak een systeem van. Een uitverkiezingssysteem. Nou ja, dat is verschrikkelijk als dat systeem op de schrift wordt geduwd en dat wordt ook gepreekt. Dan stik je onder, een uitverkiezingssysteem. Of een verbondsysteem. Alles wordt in dat verbond geduwd. Ja, dan sla je het ook dood. Of, ik herken dat bij mezelf vroeger, een eindtijdsysteem. Oh, wat heb ik dat boek De Openbaring onderzocht. En dat moet hoor, daar ligt een zegen in. Maar probeer het allemaal niet te snappen van zo en zo gaat God werken als die komt. En dat gebeurt er dan voor de wederkomst en dan daarna. Je hebt het precies allemaal op schema. Totdat God je laat zien, maar ik ben veel groter dan jouw schema's. Kijk uit voor een heiligheidssysteem. Oh, wat kan je wettisch bezig zijn met bidden en bijbel lezen. En stille tijd houden. Je gaat eronder gebukt. Want ja, je houdt 10 minuten, een kwartier, een half uur stille tijd. Nou, je bent al aardig geestelijk. En als je dan een keer in plaats van 30 minuten 29 minuten stille tijd hebt, dan voel je eigenlijk een beetje onrustig. Want ja, ik heb eigenlijk niet zoveel tijd voor de Heer genomen. Mensen, het is allemaal de wet. Het is een heiligheidssysteem. Je gaat eronder gebukt en zo wil God helemaal niet, je leeft. Echt niet. Echt niet. Een heiligheidssysteem. Een eindtijdssysteem. Je kan een bevrijdingssysteem opzetten. Een genezings. Je kan overal een systeem van maken. Van elke kostbare waarheid. En dan wordt het een misplaatste waarheid. En dan wordt het een leugen. Heeft de duivel je weer. Zo gemeen is nou de Satan. En je merkt het vaak omdat de vreugde in de Heere weg hebt. Ze houden niet op je constant, continu aan te vechten. Alle leeftijden, alle leeftijden. Kinderen, als ik zou tegen jullie willen zeggen, alle leeftijden. Er is een heel bekend plaatje van de film van je leven. Dan zou ik een beamer hebben, dan zou ik het je nu laten zien. Een film van je leven. Je bent jong, kind, je bent nog veel te speels om aan God te denken. Daar zit je op je skelter, of je tractor, of je speelt met je poppenhuis. Als kind ben je veel te jong om aan de Heer te denken. Te speels om aan de Heer te denken. En als tiener, dan ben je veel te ongeduldig om te bidden. Dan heb je druk met je brommer of met je scooter. Of je hebt druk met je uiterlijk, of je druk met je vriendennetwerk. En als je getrouwd bent, dan ben je veel te gelukkig om aan de Heer te denken. En als je dan kinderen krijgt, dan ben je veel te druk om aan de Heer te denken. Die drukke dertigers die zoveel ballen in de lucht moeten houden. Dan moet je ook nog door de week naar een huiskring. Dan moet je ook nog bijbelstudie doen. Daar kom ik helemaal niet aan toe. En als je dan opa en oma wordt, dan ben je vaak veel te moe om aan de Heer te denken. En dan word je oud en dan zit je in een rolstoel en dan ben je te oud. En dan kom je in een verpleeghuis terecht en dan ben je te ziek om aan de Heer te denken. En dan staat er straks een grafsteen. En dan ben je te laat om aan de Heer te denken. En zo kan de Satan alle leeftijden beïnvloeden. Continu die strijd, die aanvechtingen, om het maar niet bij de Heer te zoeken. Strijdende kerk, een bestreden kerk. En je ligt ook onder als je niet uitkijkt. Hoe bedoel je dat, dominee? Je ligt ook onder. Die strijdende kerk kan ook een verliezende kerk worden. Wanneer ga je het verliezen? Gaat altijd verliezen? Nee, dat niet. Je gaat het niet altijd verliezen. Je gaat het alleen maar verliezen als je contact met God kwijtraakt. Ik ben zwak. De Satan is oppermachtig, maar Jezus is almachtig. En als de Heer Jezus tussen mij en tussen de Satan instaat, als ik wegkruip achter mijn heiland, achter mijn aanvoerder, kan de Satan mij helemaal niks maken. Maar als ik dat verlaat, dan gaat het mis. Ik vind het zo, daar moeten we eens goed over nadenken. Het heeft mij getroffen in de voorbereiding van deze preek, toen ik weer eens bepaald werd bij Jozua en bij Richteren. Want daar heeft de Heer tegen Jozua gezegd, dat volk dat kon helemaal niet tegen die Kanaan niet op. Reuzen waren het. Konden ze helemaal niet tegenop. Nou, daar hadden ze gelijk in, we kunnen er niet tegenop. We zijn altijd verliezers, want dat gaat niet tegen die reuzen. Sterke steden, krachtige mensen, die kan er niet, die kunnen wij niet verdrijven. Maar de Heer heeft gezegd, ja, maar ik voer de strijd. Hij voert de strijd. De hulde is hem gewijd, achter me aan, volk. En dan ga ik voor jullie strijden. Maar jullie stil. Ja, ik schakel jullie in, maar ik ga de overwinning aan jullie geven. Geloof je dat? Sta je op die belofte? Jozua, elke stap die hij doet in het beloofde land, elke stap die is voor jou. Je moet het veroveren, maar ik garandeer je de overwinning. Nou, dan komen ze bij Jericho. En dan gaan de strijders voor de ark en het volk erachteraan. De strijders, we hoeven die wapens niet te gebruiken hoor. Maar ze gaan er rondomheen, Jericho. En bij die zevende dag, bij die zevende ronde, daar klinkt het juich voor de Heere. Want de Heer heeft u de stad gegeven. En dan vallen de muren van Jericho, die vallen om. Een rommende bom, om, zegt de kinderlied. En dan Ai. En dan Ai. Heere God, blijft u maar thuis, want dan kunnen wij wel. Dat gaat mis. We gaan op halve kracht, want dat is eigenlijk een peanut. Kleine stad. We hebben Gods kracht niet nodig, we gaan op eigen kracht. En er is onbeleden zonde in het leger, Achan. Onbeleden zonde. En de krachten vloeien weg. En tegen die kleinste stad, tegen dat slavinnetje bij Petrus, Nieuw Testament. Die kleinste stad, die vrouw bij David, ai bij het volk. Ze leren ondersteboven. Verliezen, nederlaag. Waar lag dat aan? Omdat die tegenstanders zo sterk waren? Nee, omdat ze de band met God kwijt waren geraakt. En dat er zonde was, die niet beleden was. Daar ligt het aan. In het christenleven, ik geloof vast, en denk al vaak tegen u gezegd. In het leven van een christen is er een overwinningsleven mogelijk. Alleen als er een overwinning wordt behaald in de geestelijke strijd, in het koninkrijk van God. Die overwinning hebben we altijd te danken alleen aan de kracht van God. En als we nederlagen lijden, heb je dat alleen maar te wijten aan jezelf. Dan komen de Gibeonieten, Jozua 9, dan komen de Gibeonieten met een list. De listen van de Satan, met een list. En dan staat er in de oudsten, die vonden het niet nodig om de Heere te raadplegen. En ze tuimelen zo in die list. Zie je wel, weer gaat het fout. Waarom? Omdat ze zo listig waren. Nee, omdat ze de Heere niet kenden in deze zaak. Dan ga je verliezen. Later in Richter 1, u kent de geschiedenis waarschijnlijk wel, de meeste van u. Later in Richter 1, dan zien we dat er nog heel veel Kanaanieten zijn overgebleven. En die maken het Israël knap lastig. Hoe komt dat? Ja, Israël was zo zwak en die Kanaanieten waren zo sterk. Nee, helemaal niet. Die Israëlieten waren te laks om de belofte van God in vervulling te doen gaan. De Heer had gezegd, ik ga mee in elke stap, ik zal die Kanaanieten voor jullie uitdrijven. Maar als je die belofte niet, als je daar niet op pleit, als je zegt, nou, laten ze maar in leven, ja, dan krijg je er last van. Maar dat is je eigen schuld, dat is niet Gods schuld. Als u een leven leidt van nederlaag op nederlaag, dan moet u niet zeggen, dat is het leven van een christen. Nee, dat is ongezond. Dat is ongezond. Ja, maar dominee, u onderschat de kracht van de zondige natuur. Nee, die onderschat ik niet. Weet je wat u onderschat? De kracht van de Heilige Geest in u. Dat onderschat u. Ik misken de kracht van de zondige natuur in een kind van God niet. Helemaal niet. Maar ik erken dat er nog een veel grotere kracht is. In Christus, in de Heere Jezus, maar ook in de Heilige Geest. Die ons in het geloofsleven op het niveau van Romeinen 8 kan tillen. En dat vind ik zo mooi hier verwoord in dit antwoord. Want er staat, zo wil ons toch staande houden en sterken door de power van uw Heilige Geest. Dat hebben de onderwijzers, Erzines en Olevianus, die hebben dat prachtig gezien. Zo is het. Geloven ga ik. Waar haal ik de kracht vandaan tegen die overmachtige vijanden? Waar haal ik de kracht vandaan? Niet in onszelf, dat hebben we beleden. Zo zwak. Waar haal ik de kracht vandaan? En dan wordt het geheim hier genoemd. De kracht van de Heilige Geest. Die krachtbron die is boven. Daar haal ik het vandaan. En het geheime wapen is het gebed. En nou ben ik bij de derde gedachte. Er staat een bede tot God. Zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Hoort u de nood erachter? Zo wil ons toch een SOS-bericht naar de hemel. Heren, we worden aangevochten, aangevallen, verlokt en verleid, bedreigd en geïntimideerd. We ervaren geestelijke strijd in ons leven. Wil ons toch een SOS, een gebed naar de hemel. Wil ons toch sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Het geheime wapen van een christen, dat is het gebed tot God. Ik ga in mijn gebed, ik bid de Heere zijn kracht af. En die kracht is beschikbaar. Geloven ga ik, zingt een lied, eigen zwakheid voelend. En telkens weer moet ik uw kracht verstaan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Wil ons toch. Er is een hulpmiddel dat de Heere geeft in het gebed. Ik roep u aan, o macht der liefde, tegen de macht van de zonde. Dat wordt hier onder woorden gebracht. Wat zijn dan de hulpmiddelen die de Heere geeft? Nou, ik zei het al, het gebed. Met de hemel. Een beroep op zijn almacht is beter als we om redding wensen te vluchten tot des Heere macht. En om te beseffen in die geestelijke strijd in het koninkrijk van God, om te beseffen, die vijanden die zijn er, Elisa en zijn knecht en al die vijanden rondom. En dan bidt Elisa, Heere, mag die knecht nou ook zien in die geestelijke wereld. En dan staat er in de Bijbel, dat is een verhaal uit de Bijbel, hè, al die vijanden die Elisa willen pakken. En dan opent de Heere de ogen van de knecht van Elisa en dan ziet hij rondom de bergen, ziet hij allemaal wagens met engelen die Elisa beschermen. Die met ons zijn, mensen, die zijn meer dan die tegen ons zijn. Nou, daarmee wil ik u bemoedigen vanavond. Een christen kent vrede en strijd, maar in die strijd sta je niet alleen. Ons staat een sterke held terzij, die met ons zijn meer dan die tegen ons zijn. De Heere Jezus, de overwinnaar, aan zijn kant ben je gezet door genade. Hij is koning. Vanaf de troon vestigt de Zoon zijn heerschappij. Hij is zieger, overwinnaar, triomfator over dood en graf. Hij alleen, hij is koning. Hij heeft overwonnen. Heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Nou, daarmee wil ik u bemoedigen. Er was eens een groot veldheer in de oudheid. En die had al vele overwinningen behaald. Met zijn troepen. En op een gegeven moment waren zijn troepen omsingeld. Door een geweldige grote legermacht. En die troepen, die soldaten van die koning, die velden, die waren best wel een beetje bang en zo. Want jongen, als we tellen hoe sterk en hoe machtig die vijanden zijn. Nou, die velden die ging zo s'avonds vlak voor de strijd die de andere ochtend zou plaatsvinden. Die velden ging s'avonds die tenten langs om de stemming een beetje te peilen van hoe het is. Het moreel van zijn strijders. En ze waren eigenlijk allemaal een beetje moedeloos van, ze zeiden tegen elkaar, als je die ruiten stelt, die paarden en die soldaten, die vijanden zijn veel sterker, veel machtiger dan wij. Ze waren een beetje sippig. Een beetje mistroostig. Nou, de veldheer die hoorde dat en hij schoof het gordijn van een van de tenten opzij. En hij stak zijn hoofd om de hoek en hij zei, mannen, voor hoeveel telt u mij? Zegt de Heere Jezus nou ook vanavond tegen u, tegen mij. Hij steekt als het ware in de prediking zijn hoofd om de hoek. En hij zegt, let eens op mij, voor hoeveel tel ik? U, Heere, u bent mij meer waard dan 1000 man. U draagt de banier boven 10.000. U, die ene, bent voor mij meer waard dan 10.000 manschappen. En dan krijgen we moed. En 3-1, dat is gemeen. 3 vijanden en 1 mensje, dat ben ik. En ik ben eigenlijk maar een 0, zo zwak. Maar bij die ene ervoor, dan ook een 10. En dan moeten die 3 vijanden het afleggen. Voor hoeveel telt u hem? Hoe hoog schat u hem in? Om u te helpen in de strijd, om u er doorheen te helpen, om u veilig te loodsen door vijandelijk gebied, om u aan te doen komen in het hemels vaderland. Zo richt de Heilige Geest, zo richt de Heere Jezus onze blik op zichzelf. Laten we niet zozeer letten op onze vijanden, maar laten we letten op onze aanvoerder. Hij heeft overwonnen. Dood en graf, die moesten het voor hem afleggen. Hij overwon, die sterke held. Laten we niet letten op al die dreigingen die er zijn, ouders, voor uw kinderen. Dan zou je soms je hoofd wel eens willen wegstoppen. O, mijn kinderen, hoe komen die ooit straks? Laten we niet letten op de dreigingen. Maar laten we letten op hij die beloofd heeft. Die het overwonnen heeft. Die ze allemaal aan kan. Die ze allemaal de baas kan. Nou, dat is een hulpmiddel. Let op hem. Zie op hem. Zie op hem. De Heer geeft ook ons elkaar als hulpmiddelen in die strijd. Samen. 1 soldaat kan zo worden overwonnen, maar samen, dan mag hij sterk zijn. Samen. Ja. De Heer die laat ons zien op wie hij zelf is. God is de Almachtige. Er kunnen sterke vijanden zijn in de geestelijke strijd, maar hij is toch de Almachtige. Die Satan die ligt wel aan de ketting. Oh, die leeuwen in de Christenreis van Bunyan, die leeuwen die brullen wel, maar ze liggen wel aan de ketting hoor. En de Heere telt de schakeltjes van die ketting. En hij laat het nooit verder vieren, die ketting, dan hij toelaat. Tot hiertoe, pats, en niet verder. Dat mogen we geloven. Hij ligt aan de ketting. Geen stap, geen schakel verder dan God bepaald heeft. Geen dag langer, geen seconde langer en geen grammetje zwaarder. Hij zal niet toelaten dat je boven vermogen verzocht wordt. Ik zie daar Daniel knielen. En de vijanden die pakken hem op zijn godsdienst. Dat is het meest laffe wat er is. Vandaag is het ook een beetje, heb ik gelezen. Ik hou er allemaal niet zo van hoor. Maar vandaag is het ook een klein beetje de zondag voor. Dat we denken aan de christen op de werkvloer. Christen op de werkvloer. Van die mee. Voor een dominee valt het raar aardig mee. Want die heeft altijd met kerkmensen te maken. Allemaal nette mensen. Maar ja, als u morgen weer in de bagger staat. En als u niet in een christelijk bedrijf werkt. Hè? En ze hebben het morgen over sport. En ze hebben het morgen over seks. En ze hebben het morgen over stappen en uitgaan. En ja, waar ben jij? Ja, ik heb 2 keer in de kerk gezeten. Ik heb twee keer 1,5 uur op een harde bank gezeten. Ja, dag. Dan is het gesprek gauw over. Val niet mee. Als je in een vloekende omgeving zit. Nou, dat is goed dat we daaraan denken. We hebben aanstaande zaterdag, hoe laat leven we trouwens? Oh ja. Aanstaande zaterdag hebben we een mannenontbijt. Ja, ik zou komen, het wordt echt spannend en het wordt lekker, het eten. Ik zou komen als u was. Mannen, broeders. Ik ga iets vertellen, een kwartiertje. Ik denk dat ik het ga hebben, ik weet het nog niet zeker, maar ik denk dat ik het ga hebben. Schiet me nou zo te binnen. Ik denk dat het lijkt me een goed onderwerp om met elkaar als mannenbroeders met elkaar te spreken over christen zijn op de werkvloer. En dan we elkaar eens proberen daarmee te bemoedigen van hoe doe je dat nou? Als je nou zo zondag zo bij elkaar bent, je hebt een fijne zondag gehad, God heeft je een fijne zondag gegeven en dan morgen tot en met de zaterdag, hoe zit dat nou? En hoe kan je elkaar daarin helpen, steunen? Nou, 8 uur. God, de Almachtige, ja, hij staat er gelukkig boven. Daniel, ze pakten hem op zijn godsdienst. En daardoor verkeek hij zijn carrièrekansen. Ze wisten dat zondagsarbeid, knielen in dit geval van Daniel, dat gaan we hem verbieden. Ze pakten hem erop. En ze wierpen hem in de leeuwenkuil. Maar die leeuwen, die muilen waren toegesloten. God had die leeuwen allemaal in de ketting gezet, onzichtbaar. Denk erom dat je Daniel niet pakt. En ze bleven rustig van hem af. Ja. Ontstaat een sterke held terzij. De Heere geeft je een wapenrusting. Hij is erbij. Hij is erbij. En dan sta je niet alleen. Ik herinner mij in mijn eerste gemeente in Goudswaard. Toen hadden wij een keer een avond. En daar sprak dominee Klein Onstenk. Heb je daar al van gehoord? Die man is al jaren overleden. Was een knecht van God. En de ouderen zullen hem misschien wel een keer gekend hebben. Dominee Klein Onstek was een christengereformeerde predikant. Hij was een gevangenispredikant. En die man die kon vertellen. Nou, die hing aan zijn lippen. Een soort christelijk gereformeerde Willem den Hertog. Ja, die hing aan zijn lippen. En ik herinner mij nog dat hij op een gegeven moment vertelde. Hij kwam bij de meeste, de zwaarste criminelen. En op een gegeven moment, ja, dan kom je daar als gevangenispredikant. Hè, en dan gaat de deur achter je dicht, op slot. En dan ben je als predikant alleen met die zware crimineel. En toen zei je een keer, een beetje uitdagend. Toen zei je een keer zo'n zware crimineel tegen dominee Klein Onstek. Weet je dat je op dit moment, dat je naar je keel kan grijpen. Dat je kan wurgen. Je bent maar alleen. Toen zei die dominee, ja, maar dat zie je verkeerd hoor. Want er zijn er nog 3 die ook hier in deze kamer zijn. Alleen jij ziet ze niet, maar ze zijn er wel. Hij zegt, maar wie zijn dat dan? Hij zegt, nou, dat is de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, die zijn erbij. Nou, daar had hij niet van terug. En zo is het. Ontstaat een sterke held terzij. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die geest die geeft een zwaard en een wapenrusting. Moet je wel aandoen. Elke ochtend weer als je naar het werk gaat. Elke ochtend weer. Zelfs als je naar de kerk gaat, de wapenrusting aandoen. Er was een vrouw van de dominee, het had mijn vrouw kunnen wezen. Er was een vrouw van de dominee en s'avonds kwam die dominee een beetje moe en verslagen thuis. Ja, het ging allemaal niet op bezoek en zo. En kwam er allemaal niet uit. Moe en verslagen kwam die thuis. En toen zei zijn vrouw zo ad rem. Van toen je vanmorgen opstond, heb je toen je wapenrusting aangetrokken? Ja, want als je je wapenrusting niet aantrekt en je gaat zo de strijd in. Ja, dan vliegen de kogels om je oren. Dan kom je verwond en verslagen terug. Doe je wapenrusting aan. Want anders lig je onder, staat er. Opdat we niet onder liggen. Opdat we in die strijd niet onder zouden liggen. Maar de overhand mogen behalen. De Heilige Geest is er ook. Nou, ik wil dit tenslotte nog vertellen. Dan gaan we eindigen. De Heilige Geest die wordt genoemd de parakleet. Hè? De trooster. De trooster. En daar staat in de grondtekst het woordje parakleet. Dat betekent letterlijk zoiets als iemand die je erbij roept, die je opmontert, die je bemoedigend toespreekt, die je opwekt, die je oppept, die je opbeurt. Een parakleet, de Heilige Geest is de trooster, de parakleet. Maar in die geestelijke strijd wil die Heilige Geest jou opbeuren, bemoedigen. In het Romeinse leger, goede structuur, goede organisatie. En het Romeinse leger heeft natuurlijk vele militaire overwinningen behaald. Maar die Romeinse soldaten, dat waren natuurlijk ook gewone jongens. Rare jongens, vreemde jongens, maar gewone jongens. En die hadden er natuurlijk ook wel eens een beetje geen zin in. Er waren ook momenten dat ze het niet zagen zitten om de volgende strijd of de volgende stad die opstandig werd weer neer te slaan. Voortdurend op veldtocht. Dood en verderf en de kans dat je zelf omkwam en dan weer een slagveld en het volgende slagveld. En nou ja, soms dat je het nauwelijks overleeft en ze waren het wel eens moe. Ze verlangden naar een beetje rust. En dan moesten ze toch weer verder. Ze voelden ook hun eigen zwakheid. En dan had in het Romeinse leger, was er een speciale functie en die man... Die heette officieel, dat was de officiële parakleet. Dat was een militaire bemoediger. De parakleet was de militaire bemoediger. Dat was een officiële functie. En wat deed die man? Die man die deed niks anders dan die soldaten moed inspreken. Hij hing een geweldige pep talk op. Hij herinnerde die jongens aan de grote overwinningen die in het verleden behaald waren... Hij vertelde van de roem en de glorie die ze zouden wachten als zouden ze terugkeren naar Rome. Hij hing een heel verhaal op over erebogen en triomftochten als ze straks thuis zouden zijn, rijk zouden zijn en geëerd zouden worden. Hij hield die soldaten voor dat het Romeinse leger onoverwinnelijk is en dat de generaal zo machtig is. En dat de vijanden eigenlijk maar zwak waren vergeleken met de generaal. Hij bedacht strijdkreten, slogans. Hij verzon liederen om ze maar op te peppen. Zodat die Romeinse soldaat weer verder ging. Nou, dat vind ik zo mooi. Dat doet de Heilige Geest. Dat doet, simpelweg gezegd, in militaire termen, dat doet de Heilige Geest. Wij zitten steeds in die strijd. Telkens weer opnieuw. En je wordt er wel eens moe van. En dan komt de Heilige Geest om ons te herinneren aan de geweldige overwinning die de Heer Jezus heeft behaald. En dat onze tegenstanders in principe al lang verslagen zijn. En hij vertelt van de heerlijkheid die straks jou zal wachten. Als je over mag gaan van de strijdende naar de triomferende kerk. Nee, de Heilige Geest die hangt geen pep talk op, maar wel proclameert hij. Hij zegt duidelijk, vast en zeker, Jezus is overwinnaar. En hij bemoedigt ons met de woorden van Christus. Heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Nou, en zo blijft hij erbij, die functionaris. Hij blijft erbij, hij trekt mee op. En hij laat ons zien hoe geweldig de kracht van de generaal is. Nou, gemeente, zo mogen we de maandag ingaan. Zo mogen we de maandag ingaan. Totdat, heb je gezien hoe het eindigt... Totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand zullen behalen. Totdat, zegt de Afrikaanse vertaling, totdat wij de complete overwinning zullen behalen. De The complete victory, zegt de Engelse vertaling. De complete victorie, totdat, niet op dat, totdat, vast en zeker. Niet een wens, ik hoop maar dat. Nee, het staat al vast. Het staat al vast. Alleen we weten nog niet precies wanneer, maar het staat al vast. We shall overcome someday. And we are not afraid today. Daarom zijn we niet bang voor vandaag, omdat we weten, wij zullen overwinnaars zijn. Meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Totdat. Hoe loopt het af met de Satan? Die wordt geworpen in de pool van het vuur. Voorgoed vernietigd. Hoe loopt het af met de wereld? De wereld gaat voorbij. Hoe loopt het af met je eigen ik? Je eigen zondige vlees? Bij je laatste snik sterft jouw oude ik. Als je die laatste vijand zal ontmoeten, de dood, zal een verslagen vijand zijn. In het laatste uur zal ik toch, hangend aan mijn eiland, me vastklemmend aan zijn kruis, in het laatste uur zal ik zegevierend ingaan. In rust met u die mij heeft voortgeleid. Amen. We gaan zingen Psalm 31, vers 4 en 13. We zullen eindigen met een dankgebed. Trouwe Heer in de hemel, hartelijk dank voor deze kostelijke dag. Heer, u zet uw volk in de rust, maar ook in de strijd. We hebben vanavond elkaar mogen bemoedigen. Ziende op u. Niet ziende op onszelf, want dan zijn we zo zwak. Elk ogenblik in nood, tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. Niet ziende op de vijand, want dan worden we bang. Die overmacht van zoveel machten en krachten. Maar ziende op u, de overste leidsman en voleinde van het geloof. En ook ziende op de uitkomst straks, totdat we de complete overwinning zullen behalen. En de strijdende kerk maar overgaan in de triomferende kerk. Als we de wapenrusting mogen afleggen. En het feestkleed ons wordt aangedaan. Als de wapens mogen worden neergelegd. En de palmtak in onze handen wordt gedrukt. Als de helm af mag. En de eerkroon ons wordt opgezet. Door u alleen. Wat zal dat zijn? Straks u te mogen dienen zonder zonde. Geen dwaalziek hart meer te hebben. Geen dreigende duivel, geen verlokkende wereld. Maar waar we als overwinnaars mogen staan rondom die troon. Om u te bejubelen. Dus door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Heere Jezus, wij willen uw naam hartelijk danken. Dat we aan de goede kant zijn gezet, als we aan uw kant mogen staan. Heere, dank u wel voor deze jaren waarin we ons mochten zetten aan de voeten van het onderwijs vanuit de catechismus. Al die leerdiensten. Het was onze vreugde om te mogen spreken over die heerlijke grondwaarheden van de schrift. Heere, werkt u het zelf uit. En geef dat we zo mogen gaan. Morgen en overmorgen op de werkvloer achter u aan. De geur van u te mogen verspreiden. In Jezus' naam. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 89, vers 8. Gij toch, gij zijt een roem. Psalm 89, vers 8. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.